Dam Diouf is hier er juist ook al komen bijzitten. Dam Diouf, organisator van Cinemaf, werd jij voorgesteld. Maar jij doet ook nog meer. Was werkzaam of bent werkzaam bij ITARA onder andere. Wat is ITARA?
Ja, ITARA is een tewerkstelling project. Die betekent, ITARA betekent initiatief van toeleiding voor Afrikanen naar de arbeidsmarkt in Antwerpen. Wat doen wij concreet? We helpen in het algemeen de Afrikanen naar de arbeidsmarkt. Daardoor we werken samen met de VDAB, werkwijzer, alle officiële instellingen van de werkstellingen. En we hebben een regelmatig contact met werkgevers en bedrijven en zo verder. Een van onze taken, we proberen de mensen rond, werken rond arbeidsattituden hier en ook we proberen ook de maximum informatie van de arbeidsmarkt in het algemeen, van de Afrikanen, doorgeven.
En is daar dan nood aan dat daar een aparte organisatie rond werkt?
ITARA is in het project die een subsidie van de stad krijgt. Om zoals heb ik gezegd, de mensen toe te leiden naar de arbeidsmarkt. Dus wij zijn in brug tussen de arbeidsmarkt en de Afrikaanse gemeenschap. Waarom hebben we deze project opgericht? Dus we hebben gemerkt dat er is veel probleem om elkaar te kunnen begrijpen. Wat betekent? De Afrikaanse gemeenschap heeft zijn eigen, komt met zijn eigen cultuur, met zijn eigen achtergrond. Maar de realiteit in Vlaanderen of in Antwerpen iets anders dan onze ervaring. Daarom is het belangrijk om de mensen te voorbereiden naar de arbeidsmarkt.
De VDAB speelt daar ook een belangrijke rol in. Over laatst was je uitgenodigd door iemand van de VDAB om jouw ervaringen met die gemeenschap naar voren te brengen.
Ja, nu zien we onder de coördinatie van de VDAB in het kader van het nieuw samenwerking over tussen de stad Antwerpen en VDAB. Dus nu hebben we een sterke samenwerking met VDAB. Maar aan de andere kant ook, wij bieden ons deskundigheid als toeleider met een etnische achtergrond aan de VDAB. Bijvoorbeeld concreet, we proberen een maximum de consulenten van VDAB of de mensen die bezig zijn met de wedstrijd, de sensibiliteit rond het interculturele communicatie, het verschillende de communicatie interculturele tussen die mensen soms wekken, dat is eigenlijk een grote afstand tussen de doelgroep en de instellingen. Maar dat is heel belangrijk om iets te zeggen. Gisteren heb ik in de gazette gezien de cijfers rond het nieuw contract met inburgering. Dus de migranten moeten in het inburgering traject volgen. En binnen het traject, de mensen krijgen, volgens mij, de mensen hebben alleen verplichten, maar ze hebben geen rechten. Wat betekent? De mensen hebben dan in 2 jaar in inburgering traject, maar wat zal de resultaat op het einde van het traject? Volgens mij dan moeten in werk of in opleiding krijgen. Maar na 2 jaar in het traject, de mensen zijn nog niet klaar voor de smaak. Dat betekent, wij moeten nog zien in de inhoud van het inbuggend traject, moet meer aandacht hebben rond de werkstelling, om de mensen te kunnen zo snel naar de arbeids toe te leiden. De werkloosheid van de allochtonen, die maar algemeen of migranten in Antwerpen, is te hoog. Dat is bijna de dubbel van het een nationale percentage, het doel van de nationale percentage. Dat betekent, er is wel een groot probleem binnen de migrantgemeenschap hier in Antwerpen.
Daarnet hadden we ook al iemand in de studio van UDEP Antwerpen. Hij sprak over die mensen die dat inburgeringstraject volgden, verschillende beroepsopleidingen hadden gedaan, taalkursussen. En dan zijn ze daar, maar blijken zij toch geen geldige papieren te hebben om aan het werk te gaan. Die mensen hebben veel inspanningen gedaan, maar zij kunnen dan niet verder.
Weet u dat, in Antwerpen dus, in België, we moeten zien, wat is het politiek van de migratie van in België? Er is een grote werkloosheid bij de migranten. Maar aan de andere kant ook, er is een grootste database van de vacatures niet ingevuld. En in een paar dagen heb ik gezien in het gazet, ik heb niks tegen de illegale, ik was persoonlijk illegaal geweest. Ik hou niet van deze woord, maar ik was dat toch wel. Maar we zijn bezig na te denken over die mensen die zonder statuut hebben. En op dezelfde moment er is een aantal mensen illegaal in België, heeft wel een goede ervaring, heeft wel een goede opleiding en zo verder, maar ze kunnen geen werk vinden. Dat lijkt me een beetje raar, bizar. Is bijna meer dan 300.000 open vacatures. Op dezelfde moment het werkloosheid bij de migranten groeit dag en dag.
Ja, en voor alle duidelijkheid ook bij de niet-migranten. Ik bedoel, de mensen, de autochtonen hier, zeg jij maar.
We zouden ze bijna vergeten.
Nee, allez, ik ben heel akkoord. Dat is eigenlijk het verschil in Antwerpen. Het werkloosheid in Antwerpen is hoger dan de rest van Vlaanderen. Dat betekent dat niet alleen voor de migranten. Maar het werkloosheid van de migranten, dat is meer hoger dan de rest van de groep. Daarom dat is heel belangrijk om in de link te kunnen doen tussen de open vacatures en de opleidingen, de bestaande opleiding, om in deze opleiding te kunnen. Dat is niet alleen voor de migranten of voor de allochtonen, maar we moeten zien welke opleiding is niet ingevuld en wat is de bestaande niveau van de mensen, de profielen van de mensen.
Maar het probleem is ook, denk ik, in het algemeen, het is niet alleen een vraag van aanbod aan de kant, van aanbodzijde van de arbeidsmarkt. Dus al diegenen die bereid zijn om toch vooralsnog een jobje te gaan leren of opleidingen te volgen, talen te leren enzovoorts. Maar er is ook de wil van de werkgever om mensen van allochtone afkomst, van migranten afkomst aan te nemen. En ik denk, ik heb een donkerbruin vermoeden, excusez le mot, om te zeggen dat de werkgevers in Vlaanderen, en vooral, ik denk aan KMO's, er is het geval geweest rond die garagepoorten. Ja, ik hoor mijzelf helemaal niet meer, dank u wel. Dus die garagepoorten die dan geen Marokkanen wou aannemen enzovoort, is er geen impliciet of expliciet racisme ten opzichte van de allochtone medemens en zeker wanneer hij werkzoekende is?
Nou, zeker was het discriminatie en racisme bestaat wel in ongelooflijk bestaat. Maar dus, volgens mij, de regering moet zijn verantwoordelijkheid nemen om de werkgever en de bedrijven verplichten om alle mensen te kunnen aanwerven. Maar ook, dat is niet de enige knelpunten van de arbeidsmarkt van de allochtone gemeenschap. Soms, zoals heb je gezegd, er is soms in het probleem van elkaar te kunnen begrijpen. Dat betekent, er is ook in het probleem van interculturele communicatie. Tijdens in het spreken, er is verschillende expressie die van de werkgever begrijpt niet, ook de allochtone of de mensen van de andere origine begrijpt niet. Dus daarom persoonlijk in het kader van mijn werk probeer ik beide kanten te sensibiliseren rond het verschillende om beter te kunnen begrijpen. Daarom op de 21ste tot met de 23ste organiseer ik in een stap van Afrikaanse gemeenschap naar binnen de haven om te kunnen tonen wat is er gebeurd binnen de haven, hoe werken we dat. Maar ook in het kader van het diversiteit van de stad, van de personeel management. Ik heb met de personeel management van de stad gesproken, gewoon de aanwerving van de allochtonen binnen de stad. En dat is raar, ik ontdenk dat mensen heeft weinig kennis en of rekening houden, niet van de problematiek met het cultuur van de mensen te kunnen doen. Dat betekent, we moeten die allochtonen of migranten voorbereiden naar de arbeidsmarkt, maar aan de andere kant, we moeten ook de werkgever en de bedrijven ook sensibiliseren, voorbereiden voor die andere cultuur te kunnen begrijpen volgens mij het procedure van het procedure van de selectie is soms heel pas op maat van de mens, van autochtoon of Belgen.
Enerzijds hebben we dus de situatie van de tewerkstelling hier in België. Anderzijds hebben we ook het fenomeen brain drain, de hoogopgeleide mensen uit ontwikkelingslanden die naar hier komen en dan onder hun niveau werken. Zouden die mensen ook in de ontwikkelingssamenwerking hier een bijdrage kunnen doen? Er is bijvoorbeeld de organisatie DGOS, die werkt rond migratie en ontwikkelingssamenwerking.
Ja, spijtig, dat is een grote verlies van de landen, van de arme landen. Het is een grote verlies, niet alleen voor de landen, maar ook voor de mensen. Als ze hier zijn, werken ze onder, onder zijn niveau. Dat is heel spijtig. Persoonlijk ken ik veel mensen met hoge niveaus, maar ze werken heel laag niveau. Dus daarom in het kader van het samenwerking, de relatie Noord-Zuid, proberen we, er is een aantal organisaties die proberen die mensen met hun deskundigheid, met hun expertise naar de, zijn eigen landen terug te sturen. Bijvoorbeeld, er is een project bij OIM Brussel, die stuurt de expert naar het Zuid, de expert van zijn landen, van het land, om daar terug zijn ervaring door te geven. En spijtig genoeg, dat zal deze toestand zal versterken. Waarom? We zijn in pas, we zijn pas in een nieuwe EPAS akkoord. En volgens mij na... Ja.
Daar wil ik even op inpunten.
Ja, wacht, laat dan eens de discussie even. De EPA's zijn de economische partnerschapsakkoorden die Europa en Afrika, onder andere de Afrika en de Caribe in de landen uit de Stille Oceaan wil sluiten. Maar daar hebben we het zo meteen nog over.
Ja.
Maar, ik heb een vraagje over jullie project.
Ja,
zeker. Zoals je zelf hebt aangehaald, bij de stad, aan de haven enzovoort, heel weinig autochtonen of... dat je het ook mag noemen, werken. Wat zijn jullie ervaringen zelf als toeleidingscentrum? Bijvoorbeeld aan de haven, dan zou je zeggen van kijk, daar heb je toch niet zo hoge opleiding voor nodig. Er lopen toch genoeg mensen rond die aan de haven kunnen werken. En toch is dat percentage van vreemden daar zo laag.
Dat is heel spijtig. Die twee grootste werkgevers van de stad, van Antwerpen, dat betekent de stad van Antwerpen, heeft 8000 werknemers. En de haven, dus die twee grootste bedrijven hebben weinig allochtoon. En dat betekent, ze moeten eerst de goede bijvoorbeeld doorgeven aan de KMO's en zo verder. En mijn eigen ervaring, dat is zichtbaar, dat is weinig allochtoon. Maar volgens mij, ik zal niet blijven om te klagen. Wat kunnen we doen om de toestand te veranderen? Daarom heb ik twee initiatieven genomen. En dat is eigenlijk... Wat is gebeurd binnen de haven? We gaan op de, zoals hebben gezegd, op de 23 tot en met 23 instappen binnen de haven. En bezoek binnen verschillende bedrijven met de Afrikanen naar te gaan om te kunnen zien. En dat betekent, binnen de haven, dat is niet waar. We hebben altijd de mensen met een hoger niveau nodig. We hebben een aantal verschillende niveaus. Zoals bij een belasser, dat is niet nodig om een... bachelor te hebben. Dat is een opleiding die duurt maximum 6 maanden. En dat is eigenlijk, we hebben dat nodig. Voor een job zoals een magazineert bij de haven, we hebben dat nodig. Maar voor de andere kant ook, die allochtonen, de migranten heeft ook veel mensen met die nog hoge niveaus.
Hoe wil je dat doen eigenlijk? Want één ding is natuurlijk van, je wil meer mensen daar in die sectoren dan bijvoorbeeld hier in Antwerpen aan het werk krijgen. Ja. Maar wat voor concrete stappen kun je dan eigenlijk zetten? Want je hebt een oplossing zoals, we maken het dan maar goedkoop voor werkgevers. En dan zijn ze uiteindelijk alleen maar op zoek naar goedkoop arbeidskrachten natuurlijk.
Wat gaan we doen? Mijn strategie blijft, we moeten duwen. Hoe kunnen we dat doen? Ik heb met Logos is bezig met de opleiding, met ook in het kader van het comité paritair van de sector van de logistiek. We zijn bezig met de opleiding voor de sector logistiek. Daar hebben we in samenwerking met hun. Hoe kunnen we de mensen in de opleiding doorgeven om naar de sector te kunnen gaan? Bijvoorbeeld bedient logistiek. Dat is ongelooflijk. Dat is elke dag in aanvragen. En er is veel mensen die aan te wachten. We moeten die mensen vormen, opleiden naar deze sector. En deze sector heeft in 40.000 werknemers binnen deze sector. En elke dag krijgen we vacatures van deze sector. Daarom proberen de mensen een opleiding doorgeven. En wat is de voordelen van de allochtonen voor deze sector? Meestal zijn ze meertalig. We spreken Frans, Engels en meestal. En dat betekent, de haven heeft altijd link met die andere landen. Ze hebben altijd iemand die een extra taal, dat is in Afrikaans talen. In bedrijf die werken met partners in Senegal bijvoorbeeld, zeg maar iets. Dat is interessant om iemand die deze taal spreekt. En daar hebben we dat is eigenlijk een voordeel dat we moeten ook profiteren. Hmm.
Maybe one more question. We have Zacharia here in the studio. You also came here. You studied here. You worked for organization PSC. What are your experience since when you came here?
On a labor level then.
In fact, my first experience was working in Belgium has been with Protestant Social Center, except with some days of student jobs that I did while I was studying at the University of Antwerp. And in fact, I've liked working at PSC because apparently with staff which is actually committed to help the cause of migrants and the refugees in general. So in terms of the horizontal relationships with my colleagues and everything, it's been really ideal, and I've liked working there. If you ask me my personal experience with my stay at PSC.
But you came from Ethiopia. Did you come to Belgium first, or some other countries? And did you have a
yes? I came to Belgium first, but Belgium was not the first country that I saw in Europe. I had the opportunity to travel as I was a reporter and as I was a journalist. The nature of my work could give me the opportunity to travel. My impression was Belgium. One thing is that I've been able to do my postgraduate here, and with a minimum of a fee for inscription compared with what I hear and what I've seen in other countries. For that, I'm grateful. In fact, having said that, it's not always been easier, in fact, to study while in social assistance from the government. It wasn't a welcome idea that I could do an education in a higher level that they liked me more to do short-term courses or something which can land me a job just after small trainings, like sort of technical things and like that, and that was in fact my bad experience, because when I first came here, I lived for about 2 years in Bruges, and my assistants didn't care much what I was doing, but the moment I got inscription at the university, I had to appear before a panel of council members of the Osamuen in the main office in Gasthuisstraat, and they asked me why I was doing this, and if ever I would find a job, and it was very absurd how you pose such a question to someone who's doing the highest level of education. And I mean, it was really, I found it outrageous.
Do you find it, do you consider yourself lucky as having that opportunity and now being able to do something useful?
Yes, I mean...
There's many people who don't even have useful time spending, for instance.
Yes, I mean, I had to sort of battle my way through. I mean, had I said, okay, I'm here, I don't know the language, and I have to take up anything and abandon all the education that I had in my country and just settle for a 3 months quick fix and then work as a painter or a carpenter and so on and so forth. I said, yeah, I know my potential and I have to do this study. And as I said, it was not easy. It was not a walkover. In fact, as I said, that the social service were not happy that I did this course. But when I said I was lucky, was yeah, with all these pressures, I could actually finish my study.